Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 89, vers 3. De hemel loof, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aarde glorie toegebracht, dat uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. Want wie is u gelijk bij al de hemelingen? En welke vorsten ooit het aardewerk mogen bevatten? Wie hunner is, o Heer, met u gelijk te schatten? Psalm 89, vers 3, en een beetje zachtjes zingen in verband met de coronamaatregelen. Aan u zal worden voorgelezen uit het boek Handelingen, het 8e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 25. Handelingen 8, vers 1 tot en met 25. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren en we zingen naar de lezing van de wet, och of wij uw geboden volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heere uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt spreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Handelingen 8, de eerste 25 versen. En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood, en er werd te dien dagen een grote vervolging tegen de gemeente die te Jeruzalem was. En ze werden alle verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En enige godvruchtige mannen droegen Stefanus tezamen ten graven en maakte grote rouw over hem. En Saulus verwoestte de gemeente, gaande in de huizen, en trekkende mannen en vrouwen leverde hen over in de gevangenis. Zij dan nu, die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. En Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de scharen hielden zich eendrachtelijk aan hetgeen van Filippus gezegd werd, terwijl zij hoorden en zagen de tekenen die hij deed. Want van velen die onreine geesten hadden, gingen dezelfde uit, roepende met grote stem, en vele geraakten en kreupelen werden genezen. En er werd grote blijdschap in die stad. En een zeker man met name Simon was tevoren in de stad plegende toverij en verrukkende de zinnen des volks van Samaria, zeggende van zichzelf dat hij wat groots was, welke zij alle aanhingen, van de kleine tot de grote, zeggende: deze is de grote kracht Gods, En ze hingen hem aan, omdat hij een lange tijd met toverijen hun zinnen verrukt had. Maar toen zij Filippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden ze gedoopt, beide mannen en vrouwen. En Simon geloofde ook zelf, en gedoopt zijnde bleef gedurig bij Filippus. En ziende de tekenen en grote krachten die er geschieden, ontzette hij zich. Als nu de apostelen die te Jeruzalem waren hoorden dat Samaria het woord Gods aangenomen had, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, dewelke afgekomen zijnde baden voor hen dat zij de Heilige Geest ontvangen mochten, want hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleenlijk gedoopt in de naam des Heeren Jezus. Toen legden zij de handen op hen en zij ontvingen de Heilige Geest. En als Simon zag dat door de oplegging van de handen der apostelen de Heilige Geest gegeven werd, zo bood hij hun geld aan, zeggende: geeft ook mij deze macht, opdat, zo wien ik de handen opleg, hij de Heilige Geest ontvangen. Maar Petrus zeide tot hem: uw geld zij met u ten verderve, omdat gij gemeend hebt dat de gave Gods door geld verkregen wordt. Gij hebt geen deel nog lot in dit woord, want uw hart is niet recht voor God. Bekeer u dan van deze uw boosheid en bid God, of misschien u deze overlegging uw harten vergeven wiert. Want ik zie dat gij zijt in een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid. Doch Simon antwoordende zeide: bid gij lieden voor mij tot de Heere, opdat niets over mij komen van hetgeen gij gezegd hebt. Zij dan nu, als zij het woord des Heeren betuigd en gesproken hadden, keerden weder naar Jeruzalem en verkondigden het evangelie in vele plekken der Samaritanen.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 95, vers 1 en vers 2. Komt, laat ons samen Israëls Heer, en vers 2. De Heer is groot, een heerlijk God. En wat daar verder volgt, Psalm 95, vers 1 en 2. Geliefde gemeente, we mogen vanmorgen weer rondom Gods woord samenkomen. De vorige keer heb ik u gepreekt uit Handelingen 8, vers 9, of vers 8, en er werd grote blijdschap in die stad. En als je dan het achtste hoofdstuk uit het boek Handelingen doorleest en herleest, dan weet u dat het heel belangrijk is, ook voor de voorbereiding van de prediking, en ook in het komen naar Gods huis, dat u zo'n hoofdstuk uit de Bijbel leest, en nog eens leest, en nog eens leest, en nog eens leest. U doet er helemaal niets verkeerd aan als voorbereiding op het komen naar Gods huis door zo'n hoofdstuk elke dag maar weer eens te lezen. En misschien doet u dan ook wel die wonderlijke ervaring op dat u elke keer of soms weer iets leest dat u eigenlijk nog nooit zo had gelezen. En het zou ook kunnen zijn dat de Heer door dat lezen van zijn woord ons de verborgenheden van het evangelie gaat bekendmaken. U weet, het evangelie is een verborgenheid. Het evangelie is niet een geheimzinnigheid, maar een verborgenheid. Die moet ons dus worden bekendgemaakt. En waarin bestaat bijvoorbeeld die verborgenheid? Nou, het evangelie openbaart en maakt ons de verborgenheid bekend van een verlosser. In het evangelie horen we van een verlosser, een redder. Die kunnen we zelf niet bedenken, die heeft God bedacht, die heeft hij ook beloofd en in deze wereld gezonden. Dat is een verborgenheid die in het evangelie wordt bekendgemaakt. Een andere verborgenheid die in het evangelie wordt bekendgemaakt is dat die verlosser God is. Dat is ook een verborgenheid, hadden we ook niet bedacht. Hè? Want Mozes was een mens en Noach was een mens en Simson was een mens. Maar de echte verlosser is God. Het woord is vlees geworden. Dat is ook erg belangrijk. Want God is almachtig. En dat betekent dat die verlossing dus door niemand kan worden tegengehouden. Maar die verlosser is niet alleen God, hij is ook mens. Dat is ook weer een grote verborgenheid, dat is u en ik. Dus de verlosser heeft handen, heeft ogen, heeft de mond om mee te praten. Hij is de broederen, zegt de Bijbel, in alles gelijk geworden. Dat is ook weer zo'n grote verborgenheid. Dat de Jezus mens was, echt mens. Behalve de zonde, had honger, had dorst. Heeft mensen opgezocht en met mensen gepraat. En praat nog met mensen, daar gebruikt de predikanten voor en die studie erop uit. Om met mensen over dat evangelie te praten. En dan hoort u dus de stem van de zaligmaker, ook weer zo'n verborgenheid als mens. Hij is gestorven, dat is ook weer een verborgenheid. Ja, wij moeten allemaal sterven, dat klopt. Dat komt door de zonde, dat is een gevolg van de zonde. Maar de Heer Jezus gezorgd als betaling voor de zonde. Dat hebben we ook niet bedacht natuurlijk. Dat hij ging sterven aan het kruis als betaling voor de zonde. En dat hij dat gedaan heeft en dat hij ook het enige betaalmiddel is. Dus straks voor God staat en zegt God, nou, we willen even afrekenen. Ik zeg het een beetje eenvoudig dat u het begrijpt, we gaan eens afrekenen. Ik zie dat u heel veel schuld hebt. Wilt u dat even aan mij betalen? Zo gaat dat. Schuld aan God. Nou, dan zegt u, ja, maar ik heb netjes geleefd. Ja, zegt God, dat is fijn. Maar dat betaalt niet. Ik ben ook lid van de kerk geweest, ik ben dominee geweest. Ja, zegt God, dat is mooi, dat is een plicht. Maar daarmee is er niet betaald. Ik wil betaling zien. Betaling van je schuld. Er is maar één betaalmiddel, dat is ook weer de verborgen. En dat is dat bloed, dat is het offer van de Heer Jezus. Ander betaalmiddel is er niet. Ik hoop dat u daar ook veel over nadenkt. Hè? Vooral als u ouder wordt en u gaat sterven en God gaat ontmoeten. Dan moet u dus persoonlijk deel hebben aan dat betaalmiddel. Dan moet dat dus op uw rekening staan, op uw bankrekening. Hè? Het bloed van Christus. Want anders dan, ja, dan gaat het niet goed. En daar was hij serieus en daarna stond hij weer op. Hij is een levende heiland. Hij stond dus op uit de doden en hij heeft niet zoals Lazarus opgestaan is en zoals de jongen die van Nain. Nee, hij stond op om nooit meer te sterven. Is dat mee gestorven? Dood heerst helemaal niet meer over hem. Hij heeft dat heerlijke leven en dat leven belooft hij ook aan al zijn kinderen. En na dit leven komt er voor alle kinderen Gods een heerlijk leven. Het opstandingsleven, wat de Heer Jezus heeft ontvangen en wat hij dus straks bij de wederkomst ook uitdeelt aan al zijn kinderen. En dat is de, dat is met geen pen te beschrijven hoe rijk dat is. Daarom noemt Paulus in Romeinen 8 te geloven op erfgenamen van God. Een enorme erfenis. Zo ontzettend erfenis dat we met ons verstand niet eens kunnen begrijpen. En tenslotte, ik noem zomaar wat van die grote verborgenheden van het evangelie. Die de Heer in de Bijbel bekend maakt, in de prediking laat preken, zodat u daar ook over na gaat denken. Hoe krijg je daar nou deel aan? Ja, dat is door het ware geloof. Door het oprechte en ware geloof. En daar gaan we nou vanmorgen eens bij stilstaan. Dat ware geloof en dat instrument. Het enige instrument, zegt onze Heidelberger, hè, waardoor we deel krijgen aan die grote inhoud van het evangelie. Het ware geloof. Maar als je dan het hoofdstuk 8 doorleest en nog eens doorleest, dan heb je al gauw de neiging om heel lang stil te gaan staan bij die Simon de tovenaar. Pas op, die Simon, heel erg. En dat is ook erg, daar gaan we ook al stilstaan bij vanmorgen. We moeten natuurlijk niet vergeten dat het hoofdstuk daar natuurlijk niet mee begint. En dat hoofdstuk daar ook niet mee eindigt. Het hoofdstuk gaat over blijdschap. Dat hebben we vorige keer gezien in die stad. En door u eindigt ook met blijdschap bij de moorman. En dan reizen ze weg met blijdschap. Waarom? Nou, omdat die moorman en dat die mensen in Samaria dus oprecht de geloof, die grote verborgenheid van het evangelie hebben leren kennen. En als dat nou waar wordt in ons leven, dan gebeuren er ook allerlei andere dingen. Dan krijgt Simon wat dat nou precies betekent. Daar gaan we dan ook vanmorgen een poosje bij stilstaan. Ik wil u eerst dan lezen uit het hoofdstuk nog even de versen 14 tot en met 17. Leest u maar even mee, dat is goed, dan kunt u ongeveer weten waar het over gaat. Als nu de apostelen die Jeruzalem kwamen hoorden dat Samaria het woord Gods aangenomen had, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, de welke afgekomen zijn, badend voor hen, dat zij de Heilige Geest ontvangen mochten. Want hij was nog op niemand van hen gevallen, maar ze waren alleenlijk gedoopt in de naam des Heeren Jezus, van de Heer Jezus. Toen legden zij de handen op hen en zij ontvingen de Heilige Geest. Gemeente, het gaat dus over de gedachte dat die mensen in Samaria het woord Gods hebben aangenomen. Filippus heeft daar gepreekt. En Filippus wil die preek weer, kijk, ik breng u de boodschap van de gestorven en opgestane Christus. En toen hebben die mensen allemaal, al heel groot aantal, hebben gezegd van, dat nemen we aan. Filippus, je hebt gelijk. Dat is de Heilige boodschap. Wilt u ons er wat meer van vertellen? En toen zijn die mensen daar blij geworden. En ze zijn er ook naar gaan leven. Dus het werd kracht, ze zijn er naar gaan leven. Dat staat hier in dit hoofdstuk. Vers 1 tot en met 25. En dan mogen wij ons daar in de eerste plaats eens over gaan verwonderen. Wat er allemaal gebeurt, zo'n ruim 2000 jaar geleden. En dat is onze eerste gedachte. En dat vinden we bijvoorbeeld in vers 12. Toen zij Filippus geloofden die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van de Heer Jezus verkondigde, werden ze gedoopt bij de man en vrouw. Nou, daar mogen we ons gerust over verwonderen. In de tweede plaats is dit hoofdstuk ook geschreven tot waarschuwing. Want er was ook iemand in die stad, die had het wel aangenomen, maar niet met zijn gehele hart. En dat is Simon de Tovenaar. En daar staan ook een paar dingen in. Er staan nogal wat dingen in deze schrift. En dat is tot waarschuwing. En in de derde plaats staat er ook wat in dit gedeelte tot en met vers 25... tot aansporing, want dan zegt Peter dat hij dat dan ziet bij die Simon, dat hij op zo'n lelijke manier reageert. Dan zegt hij, vers 22, bekeer u dan dan deze uw boosheid en bid God, of misschien u deze overleggingsharten vergeven wilt. En dat is tot aansporing. En Petrus zei niet tegen Simon, nou jongen, er durft helemaal niks van bij jou, jongen. God mocht je nog eens bekeren. Nee, dat staat er niet. Hij zegt tegen Simon, bid en bekeer. En zo zegt Petrus, zo staat het in de Bijbel. En zo moeten we dat dan ook overdenken in onze laatste gedachten. Dus het gaat vanmorgen over wat er in vers 14 staat, dat Samaria het woord Gods aangenomen heeft. En we zijn dat in de eerste plaats tot verwondering, in de tweede plaats tot waarschuwing, en in de derde plaats als een aansporing. Gemeente, u weet de handelingen, daar gaat het over de hemelvaart van de Heer Jezus. Na de hemelvaart lezen we over de uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem. En dan gebeuren er eerst in Jeruzalem grote en ingrijpende dingen. Er worden mensen bekeerd en de Heilige Geest wordt uitgestort. Dat geeft ook een reactie, en dat kunnen we bijvoorbeeld lezen in Handelingen 7, waar Stefanus wordt vermoord. En dat Sanhedrin is er woedend over, en dat vergrijpt zich dus aan die gemeente Gods, aan een van de aanslagers in die gemeente, Stefanus, die wordt vermoord. En daardoor is de gemeente bedroefd, dat lezen we hier in dit hoofdstuk, godvluchtige mannen, die hebben een grote rouw gemaakt. Maar daardoor gaat ook dat evangelie van Jeruzalem naar Samaria. Dan komt die boodschap van verlossing bij de Samaritanen. De Samaritanen en de Joden, dat weten we uit de Bijbel, dat waren twee verschillende volkeren. En de Joden keken heel diep neer op de Samaritanen. De Samaritanen wilden geen omgang hebben met de Joden. Dat was het water en vuur. En nu gaat de Heer op een hele wonderlijke manier het evangelie bij die Samaritanen brengen. We hebben gezien hoe Filippus en Diaken, waarover we lezen in Handelingen 6, dat evangelie daar brengt. En hoe hij daar wordt gebruikt. En dat er dan grote blijdschap in die stad komt van de Samaritanen, omdat ze dat evangelie hebben aangenomen. Je kunt het evangelie verwerpen en je kunt het aannemen. Verwerpen doen we door de zonde en door onszelf. Dan zeggen we, nou gelukkig, de preek was weer voorbij en ik hoop dat de dominee de volgende keer anders spreekt of weet ik wat spreekt. Maar dan doen we er niks mee. Leg het gewoon naast ons neer. Dan verwerpen we het evangelie. En u weet, als we straks voor God staan, dan zal God zeggen, waarom heb u dat nou zo vaak gedaan? Waarom heb u nou zo vaak, toen ik wat tegen u zei, gezegd, nee hoor, dat doe ik niet. Want verwerpen van het evangelie, dat is onze schuld. Dat doen we actief. En daar zijn we volledig bij betrokken. Het is niet zo dat God zegt, ik zal het eens extra moeilijk maken, ik zal het eens heel ingewikkeld maken, dat u het niet begrijpt en zo. Nee, er kwam een verlosser en die is in de wereld gezonden om zondaren zalig te maken. En elke zondaar mag die verlosser aannemen. De Heer dringt daar zelfs op aan en zegt tot zondaar, kom hierheen bij mij. Iedereen die vermoeid en belast is en ik zal u rust geven. Dus dat verwerpen, dat doen we, dat is onze schuld. En omgekeerd het aannemen, ja, dat is genade. Ja, zo staat dat in de Bijbel. Dan zegt u, dat klopt niet helemaal logisch. Nee, dat klopt ook niet. Maar we gaan ook niet redeneren over dingen die allemaal kloppen. We gaan gewoon zeggen hoe de dingen in de Bijbel staan. En dan in Samaria hebben de mensen, heel veel mensen, het evangelie aangenomen. En dan ga ik eerst eens een poosje stilstaan bij het verwonderlijke, het grote wonder dat daar geen Joodse mensen, maar Samaritaanse mensen, maar straks ook zelfs heidense mensen, die dus afgoden dienden en alle heidense praktijken deden, dat die mensen het evangelie aannemen. He? De reddingsboodschap van God, die grote verborgenheid die komt tot hen en ze nemen dat aan. Gaan er naar luisteren. Kunnen het niet van zich af, ze nemen dat mee naar huis, praten daarover, worden daar ook verwonderd over. Dat is het aannemen van het evangelie. Het staat echt in Gods woord, de Heer heeft het gezegd, en dat we ervoor buigen. Ja, dat gebeurt daar in Samaria. En nou gaan we eerst eens naar, dat is tot verwonder. Waarom? Nou, dan gaan we lezen in de Bijbel. We hebben vorige keer gelezen tot en met vers 8 en nu gaan we lezen vers 9. Want daar in Samaria, hè, daar nemen die mensen dat dus aan. Dat alle andere dingen leugen van dit is de waarheid. Filippus ons vertelt, hè, dat is het. En dat doen ze met hun hele hart. Waar kwamen die mensen nou vandaan? Ja, zegt u, dat zullen wel mensen zijn die al lang heel vaak in de Bijbel lazen en die al heel erg gevoelig daarvoor waren. En dan moet ik u toch teleurstellen. Want dan lees ik in vers 9 tot vers 10 en iets heel ergs. Want er was daar in Samaria, voordat Filippus kwam, een toverman, een Joodse man eigenlijk. En die bedreef toverij, een soort magie, er kwam wel meer theorie in die wereld van toen. En die mensen die waren er allemaal van erg onder de indruk, verrukkende de zinnen van het volk van Samaria. En hij zei van zichzelf dat hij wat groots was, en dan staat er in vers 10, dat een heleboel mensen hem aanhouden. Ben je al bij Simon geweest? Nou, die man die kan toch zulke geweldige dingen. En ja, ik ben er geweest met een ziek kind en toen heeft hij die hand erop gelegd en toen was hij weer beter. En ik ben er een keer geweest en toen heeft hij allerlei woorden gezegd. Oh, dat indrukwekkend vond men dat, die Simon. En die man liet zich er ook lekker voor betalen en zo. Dus zijn buidel die groeide, zijn bankrekening groeide. En ze zeiden van hem, dit is de grote kracht Gods. Ze bedoelen daarmee, hij is de Messias. Want die Samaritanen geloofden ook in een komende Messias. En dat is Simon. Nou, in die wereld bevinden we ons dus, hè? Van het occulte, van de duivel. We zouden zeggen, je vindt je op een soort, ja, de samenleving gaat weer over. We bevinden ons op een terrein waar, ja, die DJ's met allemaal muziek de hele nacht doorgaan en zo en dat soort dingen. Daar bevinden we ons. En daar begint Filippus dus dat evangelie te verkondigen. Wonderlijk, hè? En God nou daar in die wereld mensen door de Heilige Geest stilzet, zodat ze dat evangelie aannemen. Dus de duivel de rug toekeert en zegt, nee, maar die Filippus heeft gelijk. En wat hij zegt, dat is het eerste wonder van Gods genade, waar God ze vandaan haalt. Uit de modder van de zonde. Dat doet God nog, hoor. Misschien is er wel een jongen in de kerk, of een meisje, of een vader, een moeder. Die moest eens weten, dominee, wat ik gisteravond gedaan heb en waar ik allemaal in vastzit. En nou ja. In Samaria waren ze helemaal in de ban geraakt van het occult en van de toverij. Zelfs vandaag dan nog in de weer. Ik kreeg gisteren een mooi bericht van mevrouw Tevoorde, Marlies, en dan vertelt ze over die heidense invloeden daar. En dan mag ze naar het woord brengen. En dan is die Bijbel onthouden en dan gaan ze leren. En wie weet wat God er allemaal mee doet. Dus het is heel wonderlijk vanuit de wereld waar God die mensen vandaan haalt. En dat is vandaag de dag nog een wonder. Ja, zegt u, maar denkt u nou niet dat ik aan toverij doe en dat ik al die smerige dingen van de wereld doe? Gelukkig dat u daarvoor bewaard bent. Maar, ja, het is een beetje een moeilijk punt tegenwoordig in de kerk ook. En je hebt heel veel mensen die zeggen, maar de hemel is een plek voor beste mensen. Niet voor zonden, maar voor beste mensen. En naar de hemel, daar gaan allemaal hele fijne mensen, ja, weet je, godsdienstige mensen, die hebben allerlei, ja, belangrijke dingen en zo. En de hele hemel komt vol met beste mensen. Nou, gemeente, dat is niet de boodschap van de Bijbel, hè? De hemel komt vol met zondige mensen. En dat is groot als we bewaard worden voor de uitleg dat we dat niet doen, hè? Dat we niet naar housepartys of weet ik veel wat voor verkeerde muziek allemaal gaan en zo. Of dat we slechte dingen gaan doen, dat is groot. Maar denk erom, als de Heilige Geest in ons leven komt, dan gaan we dat wel zien, dat dat huist in ons hart. Net als bij die Simon, een gans bittere gal. En daar haalt God nou mensen vandaan. Dat is het eerste grote wonder waar God vandaan haalt. Heb u dat ook wel eens? Heer, als u dit niet vandaan had, was het gewoon doorgehold. En dan komt hij hier vandaag weer bij. Niet doorholen, luister. Het tweede wat zo wonderlijk is, is de manier waarop dat nou gebeurt. Dat ze dat evangelie aannamen. Want we lezen gewoon verder in het hoofdstuk, vers 12. Maar toen zij Filippus geloofden die het evangelie van het koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, beide mannen en vrouwen. Dus daar heb je die wereld van magie en van allerlei duistere praktijken. Wat gaat Filippus nou doen? Waar is hij daar nou voor gestuurd? Nou, Filippus moet dan maar eens even flink tegen die mensen gaan zeggen dat ze allemaal naar de hel gaan. En dat het waardeloze lui zijn en dat het Samaritanen zijn en noem allemaal maar op. Maar dat doet Filippus helemaal niet. Filippus gaat verkondigen en verkondigen, ik heb u dat al meer gezegd, dat is het woord keruso in de Bijbel. Dat betekent een boodschap brengen van iemand die je gestuurd heeft. Hij gaat u iets vertellen wat hem is opgedragen. En wat is hem dan opgedragen? En dat moet hij nou verder vertellen in de eerste plaats. Het evangelie van het koninkrijk Gods. Het koninkrijk Gods, dat betekent Gods heerschappij, Gods macht. En dan het evangelie, de goede boodschap van Gods heerschappij. Dat is het eerste wat hij vertelt. He, dat er dus een heerschappij is van de duivel. En daar hebben ze genoeg van geleerd. Maar dat tegenover heeft God nu de heerschappij van zijn genade. En dat die genadeboodschap gestald heeft, dat God het heeft beloofd in het Oude Testament. En dat Abraham, Isaac en Jacob daarvan verteld hebben. Dat de Heer Jezus daarvan verteld heeft, van het koninkrijk der hemelen. Dat er in deze wereld een macht is, een goddelijke almacht, waardoor zondaren behouden wordt. Dat is het koninkrijk Gods. En dat koninkrijk Gods is binnen in uw lieden, zegt de Heer Jezus. En zalig zijn die treuren, want zij zullen God zien. En zalig zijn de armen van geest, want hun is het koninkrijk der hemelen. Dat wil ik weer gebruiken. Koninkrijk Gods, de heerschappij van God. Dat God koning is en dat de Heer Jezus koning is. In de tweede plaats heeft Filippus verkondigd de naam van Jezus Christus. Wat wordt daar nou weer mee bedoeld? Nou, de naam, daar wordt de persoon mee bedoeld. En heeft gewoon verteld tegen die mensen, jullie denken nou wat dat die Simon de Messias is, maar dat is fout. De Messias, dat is Jezus van Nazareth. Die werd geboren in Bethlehem. Die heeft hier rondgewandeld op de aarde. Die is gestorven aan het kruis van Golgotha om voor de zonde te betalen en is daarna opgestaan uit de doden. En is nu in de hemel. En hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Dus de Heer Jezus vertelt, wat ik net ook zei, de verborgenheid van het evangelie van de persoon van de Heer Jezus. Hij is de enige verlosser. U moet allemaal sterven, hij kan u daarvan verlossen. U ligt in de zonde, hij kan u daarvan verlossen. U weet niet hoe u van het ongeloof af moet zijn, dan moet u in deze heiland geloven. Dat heeft Filippus ook gedaan. Hij heeft die verborgenheid van dat evangelie verkondigd. Dat was hem opgedragen, dat heeft hij ook getrouw gedaan. De mensen wisten heel goed, Jezus van Nazareth is de gezonde Messias. En zal ik ooit behouden, ooit gered, moet ik bij hem zijn. Dat is het tweede wat Filippus doet. Verkondigen dat rijk God, de naam van de Heer Jezus. En in de derde plaats, die boodschap die doet kracht. En dan worden die mensen gedoopt. Vers 12. Doop is een teken. En dat heeft ook een diepere betekenis. Want doop wijst op de afwassing der zonden door het bloed van Jezus Christus. En die mensen worden dus gedoopt. En ik heb de indruk dat dat een heleboel zijn. Dat is zo'n beetje het hoofdstuk. Dus hoe komt daar nou verandering? Dat is het tweede waar we ons over moeten verwonderen. A. De mensen die God opzoekt. De meest hopeloze mensen zouden we zeggen.
In de tweede plaats de manier waarop God ze opzoekt. En dat is niet met een aardbeving of met ik weet niet wat voor alle erge dingen. Nee, er komt gewoon een man en die gaat verkondigen. Die een opdracht heeft en die gaat die vertellen. Bekendmaken, proclameren. Eén naam onder de hemel. En die naam, dat is de naam van de Heer Jezus, door de welke wij moeten zalig worden. Tegen bekeerde mensen, onbekeerde mensen, Samaritanen, heiden, noem allemaal maar op. Bekendmaken. Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Ik kan me zo voorstellen dat Filippus daar gestaan heeft, misschien wel gehuild, ik weet het niet. Maar dat hem ontzettend heeft beziggehouden. En dat hij dat mocht bekendmaken, prediken. En dan moeten we vandaag ook gewoon verkondigen, dus nauwkeurig vertellen wat er in de Bijbel staat over de Heer Jezus Christus. Hij was God, hij was mens, hij is opgestaan uit de doden, hij is naar de hemel gegaan, hij is naar de rechterhand God, waar hij ook bidt. En dat is het enige heiland. Ja, als het u maar... als je dominee bent, dan heeft het wel een streepje voor in de hemel. Nee, dan heb je geen streepje voor. Ja, maar als je altijd naar de kerk gaat, dat is goed. Trouw naar de kerk en meeluisteren met de luisteren, heel goed. Doe dat getrouw. Maar daarmee heb je nog geen streepje voor in de hemel. Ja, zegt u maar, ik ben nog lang zo slecht niet als anders. Dat is heel gevaarlijk. Ik zou zeggen, voed die gedachte in je leven niet. Dat u lang zo slecht niet bent als bijvoorbeeld uw buren of andere mensen die vandaag naar het strand gaan of weet ik veel. Dat is heel erg zo'n gedachte. Dat wij beter weten en beter kunnen en dieper inzichten hebben. Pas daar enorm voor op. Waarom? Nou, u zou er zomaar uw grond van kunnen maken. En dat u denkt van nou, God, die slechte mensen keurt hij niet goed. De slechte, die keurt hij af en de goede mensen keurt hij goed. En ik hoor bij de goede mensen. Gemeente, dan staat u straks met lege handen. Want Jezus kwam voor slechte mensen. Hij kwam voor slechte mensen. En dat is Filippus ook, dat heeft hij gezegd. En die worden gedoopt. Dus als je zo meteen de kerk hebt gehad als de grootste boef op de aarde, helemaal niet verkeerd hoor. Dat is juist wat de Heilige Geest leert. En daar krijgt de zalig maken waarde voor. Betekenis. En dan mogen we ons tenslotte verwonderen over waar God het vandaan haalt. Hoe God het doet. En dan tenslotte, ja, hoe die mensen dat evangelie nou hebben aangenomen. Hoe hebben ze dat nou gedaan? Nou, dan staat er in de Bijbel dat ze dat geloofden. Maar toen zij Filippus geloofden, staat ze bij verder, en Simon geloofde ook zelf. En het zijn er niet weinig geweest. Mannen en vrouwen. Beide mannen en vrouwen. De tijd van de Bijbel zal opmerken. Vrouwen dus ook. Mannen, vrouwen, kinderen, jongeren, ouderen. Noem maar op. En het is bijna een herhaling van het Pinksterwonder wat in Jeruzalem gebeurde. En die geloofden. Ja, hoe krijgen we nou aan dat evangelie deel? Hoe wordt nou de Jezus koning in mijn leven? Ja, zegt u, dan moet ik veel in de Bijbel lezen. Ik hoop dat u dat ook doet. Dat is een middel. Maar dat is nog niet genoeg. Ja, zegt u, doordat ik heel diep heb geleerd hoe zondig ik ben. Dat is heel belangrijk. Maar denk erom, het is niet genoeg. Wel belangrijk, zegt u, maar niet genoeg. Doordat u zegt, ja, maar ik heb een heleboel mensen die vinden mij een hele goede gemeentelid of ambtenaar, dominee en zo. Dat vind ik heel fijn. Ja, gemeente, dat is misschien wel mooi, maar dat is niet genoeg. Hoe krijg je dan deel aan? Nou, door de Heilige Geest, dat weten we natuurlijk ook wel met ons hoofd. Geloofden. Er staat ook in de catechismus, in zondag 23, een hele mooie zondag heb ik u al eens uitgelegd,
hoe we daar nou deel aan krijgen, hè? En dan onderstreept onze Heidelberger dat het gaat door het ware geloof. Luister, waarom zegt hij dat je alleen door het geloof rechtvaardig weer recht voor God staat? Niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof God aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Dus dat kan alleen door het geloof, door het echte, ware geloof. En dat is een geschenk van de Heilige Geest. En dat geloof dat wordt beoefend, en andere woorden voor dat geloof, dat zijn bijvoorbeeld aannemen, vertrouwen, leunen en steunen. Dat geloof dat kent dus werkzaamheden. En die mensen in Samaria, die zeiden niet tegen u, wat ben jij nou toch een fijne man. Nee. Daar zat Filippus ook niet om te legen. Maar dat geloof dat zegt, dat is die Christus. Toch een grote zaligmaker. Zou die Christus mij zijn kus willen geven. Staat in het Hooglied, hè? Let op, ik zit niet rare dingen te zeggen. Staat echt in het Hooglied. Hij kuste mij met de kussen zijn monds. Zou die Jezus is zijn hand maar mij uit willen steken. Want dat heeft hij Filip. Toma, kom. Leg je hand in mijn hand. Zou die zalig maken, die nu in de hemel is, ook in zijn stem willen, doe mij uw stem horen. Dit is de stem van mijn liefste. Ik sta in het Hooglied. Dat die zaligmaker heel persoonlijk aan midden in de nacht, kan in de kerk, kan als je op de fiets naar school bent, kan in de auto, de persoon wat tegen u zegt. Hij zegt, Henk, moest luisteren. Je moest gewoon niet doorlopen. Heb je die Bijbel nou wel goed gelezen? Heb je nog wel goed geluisterd in de kerk? En dan vertelt hij iets over zijn gewilligheid en zijn schoonheid. Dat alles wat aan hem is, gans begeerlijk is. En weet u wat dan geloof is? Onze oude theologen noemen dat een uitgaande daad. Dan zeg je niet van, ben ik toch fijn en goed op schouderklopje? Nee, dan zeg je, dit deugt bij mij niks van. Maar dan vlucht je uit jezelf weg. En dan die vuile hand, en dan, ja, die leg je op deze eiland. Net als die oude Israëlieten, zo'n tabernakel moesten hun hand leggen op zo'n bok. En dan moesten ze op leunen. Dat is nou geloof. Dat de Heer Jezus in ons leven de enige, de hoogste plaats inneemt. Het is net bij een jongen en meisje die verliefd op elkaar wordt. En dan die jongen, die kent maar één meisje in heel de wereld. En dat is dat ene meisje. En zo wordt Gods volk verliefd op de Heer Jezus. Dat is straks weer wakker. Daar wil ik er graag ook over praten. Dat ze van hem in de Bijbel hebben gelezen. En dat raakt hun hart. Dat vervult hun ziel. En dan wordt het ook waar. Alles wat aan hem is. Gans begin Paulus zegt, opdat ik hem kennen. De kracht van zijn opstanding. Broeder ook daar vanmiddag over te lezen. Opdat ik hem kennen. Tot verwondering daar in Samaria. Ja, ik zou bijna zeggen, als we er nou voordat Filippus kwam rond hadden gelopen, hadden we gezegd van, vreselijk, wat een afgrijzelijke wereld. Weg. En als we nadat Filippus daar is geweest, dan zeggen, wat is hier gebeurd? Nou, dat is nou het werk van Gods geest.
dat de Heere daar in zijn vrije, soevereine genade, ja, van duivelsmensen, kinderen Gods maakt. Heerlijk toch niet? Nou, daar mogen we ons toch gerust over verwonderen, dat dit gewoon zo is opgeschreven in de Bijbel. En dat geeft toch ook hoop voor vandaag. Want God is niet veranderd. Hij werkt nog steeds. In kerken, in gezinnen, in het leven van mensen. Dus tot verwonderen. In de tweede plaats tot waarschuwen. Daar gaan we nu bij stilstaan. Maar eerst gaan we zingen. En dat doen we uit Psalm 97, 6 vers. 97, vers 6. Gemeente, tot verwondering en nu ook tot waarschuwing. En dan volgen we weer de Bijbel op de voet, want dan staat er in vers 13, en Simon geloofde ook zelf. En Simon de tovenaar is ook gedoopt en dat deed voortdurend bij Filippus. En hij zag ook op de teken de kracht niet gezien, dus mensen die beter worden, lamme mensen bijvoorbeeld. En dan is die heel erg verwond, ontzetting, hè? Dat vindt hij ook heel erg indrukwekkend. En dan komen de apostelen. Die zijn er ook blij om. En er wordt de Heilige Geest aan die mensen geschonken. Niet de geest der aanneming, de wedergeboorte, maar de geest van de bijzondere gaven ontvangen ze. Die mensen gaan in tongen praten en krijgen de profetie en de gaven van gezondmaking enzovoorts. En dan gaat het verder in vers 18. En als Simon zag dat door oplegging van de handen van de apostelen de Heilige Geest werd gegeven, geboden en geld. Wat zag Simon? Nou, je geloofde. En toen zag hij dat toen die bijzondere werking van God steeds, die bijzondere gave kwam, toen konden opeens die mensen profeteren, in tongen spreken, dus andere taal, ze praten Samaritaans, Aramees was dat. En plotseling konden ze dus in het Babylonisch en in het allerlei andere talen, konden ze praten. Dat vond hij heel wonderlijk. En hij zag ook dat er door die gaven naar mensen werden genezen, dus duivels werden uitgedreven en ook lamme mensen weer konden lopen. En dat vond hij wel eigenlijk wel mooi. Toen dacht hij, hey, die gaven moet ik ook ontvangen. En voordat hij die mensen natuurlijk allemaal verleidt met toverij en alle rare kunsten. En nu zegt hij, als ik nou die geest ook eens ontvang en dat ik die kan uitdelen, dan kan ik daar flink geld voor beuren. En dan kan ik dus die gaven aan mensen schenken, zodat ze mij daarvoor betalen. En dan, ja, dan wordt mijn bankrekening weer groter. Dus die oude zonde blijkt weer helemaal in dat leven Simon op te komen. Dat is wat hier staat. En dan reageren de apostelen daarop.
En dan zegt Petrus in vers 20, uw geld zijn met u ten verderf, omdat gij gemeend hebt de gave Gods door geld verkregen wordt. Dat staat er een beetje, ja, op een bepaalde manier vertaald, dus wel letterlijk vertaald, maar een andere vertaling las ik. Wees ten ondergang gedoemd, jij met je geld. Dat is een beetje minder letterlijk, maar wel helderder, hè? Dus Petrus kijkt die Simon aan en zegt, wees ten ondergang gedoemd. Man, je gaat naar de hel met je geld. Zo zei Petrus dat. Zo heeft dat ook geklonken. En dan wordt Simon natuurlijk, en dan zegt hij, je hebt helemaal geen deel aan het lot, want je hart is niet recht voor God, en bekeert u, vers 22, en bid tot God, dat die zonde van u weggenomen wordt. Wat is hier nou aan de hand? Nou, dus die mensen komen tot geloof, en dat is een heel massaal gebeuren, en dat is een zaak tot verwondering. Maar dan zit er ook iemand tussen, en die heet Simon de Tovenaar, en die is wel eerlijk, Simon feinst niet. Het is niet een man die zegt van, maar ik geloof het allemaal niet, maar zo, ik loop een beetje mee. Het is niet zomaar een meeloper. Nee, het is iemand die, als je het allemaal ziet en hoort van Filippus en van Peter en Johannes, dan gelooft hij daarin. Hij vertrouwt daarop en hij vindt het ook belangrijk. Totdat die oude zonde weer boven komt en dan hebben we hier te maken, zo zien de verklarers dat ook, met een vorm van een tijd. Geloof. Wat is tijdgeloof? Nou, je hebt het wondergeloof, dat je denkt dat er grote wonderen gebeuren. Je hebt een historisch geloof, je zegt, nou, de Bijbel, dat geloof ik, dat is wel waar en zo. Je hebt ook een tijdgeloof. Dat zit in ons gevoel. En dat, ja, dan, dat zit ook in onze emotie. En, nou, dat vinden we eigenlijk best wel belangrijk. En het kan zomaar zijn dat je zit in de kerk en denk je van, nou, ik geloof toch wat de dominee zeggen, wat hier in de Bijbel staat, is best belangrijk. Daar moet ik mee aan de slag de komende week. Ja. Nou, dat is niet verkeerd natuurlijk, hè. Dan moet ik mijn knieën buigen. En wat is nou dat tijdgeloof bij die Simon? Dat is eventjes een poosje, zomaar een paar weken denk ik eigenlijk. Want die apostelen moeten nog van Jeruzalem naar Samaria komen. En, ja, er wordt ook gedoopt, die Simon, en dat. En vroeger was hij natuurlijk de Messias, maar hij zei, nee, dat is serieus en zo, dat is het allemaal mee eens. En dan toch na een paar weken komt dat openbaar dat het, ja, dat hij wel gelooft, tijdgeloof, maar dat het niet in zijn hart zit. Wat is nou tijdgeloof? Er staat in onze Dordtse leerregels iets heel moois over, iets heel belangrijks. Onze Dordtse leerregels zeggen, als het evangelie gepreekt wordt, dan worden we bevolen om dat aan te nemen. Sommigen doen dat niet. En anderen, en dat noemen ze een tijdgeloof, nemen het wel aan, het evangelie, maar niet met het binnenste van hun hart. En daarom is het dat ze na een korte blijdschap van het tijdgeloof wederom terugwijken. Snap u? Voor een tijd. Zie je de kerk, ben je blij. Maar ja, het wordt maandag, het is al een paar weken later, dan is het over, het is weg. En dat voltrekt zich hier bij die Simon de Tovenaar. En heeft Lucas het allemaal opgeschreven in de Bijbel, geleidelijk geest het ook tot waarschuwing. En dat we niet andere mensen, oh dat zal, dat is die, nee, u zelf, dat u zelf onderzoekt of het misschien bij u een tijdgeloof is. Of het wel dat echte geloof is. Want zonder dat echte geloof is het onmogelijk Goden te behagen. En wat zijn dan de elementen van waarschuwing in dit gedeelte en dat dit die staat in de Bijbel? Nou, in de eerste plaats wil ik erop wijzen dat er nogal wat voorbeelden staan in de Bijbel van dat tijdgeloof. Ik geloof eerlijk gezegd dat Judas ook wel, toen hij begon discipel te worden van de Heere daar, ja, wel bij betrokken was. Vond hij wel mooi. Maar echt wel oprecht, maar langzamerhand viel dat toch wel tegen. En werd hij een vijand. Werd hij verraden. Als Orpa meegaat met Naomi, dan is ze ook echt bewogen. Maar ze ging tenslotte wel terug naar Moab. En Rut bleef volharden.
Paulus schrijft over een zekere Demas. En nu zeggen de kanttekenaar dat het misschien toch echt was bij Demas. Maar het zou ook kunnen zijn dat het maar tijdgeloof was. En we lezen ook in de Bijbel over Saul, de koning. Wat is hij niet goed begonnen? Eenvoudig, ootmoedig. Maar hij heeft tenslotte een einde aan zijn leven gemaakt aan het einde. En zo staan er in de Bijbel een, toch nogal wat voorbeelden. Zo begin bij begin. Van mensen die het evangelie hebben gehoord. Daar ook van onder de indruk. Ik denk ook aan Ananias en Safira. En dan door de loop der tijd blijkt het toch niet het ware te zijn. Niet het geloof wat vruchten voorbrengt, het geloof wat wortelt in het diepst van onze hart. En daar moeten we natuurlijk wel voor waarschuwen, gemeente. Laat ik maar beginnen bij mezelf. Ja. Dat is altijd goed om bij jezelf te beginnen. Want we kunnen natuurlijk een historisch geloof, en we hebben een wondergeloof en een tijdgeloof. Nou ja, je hebt dus een mooi psalmpestje gezongen en zo. Je bent toch dominee, je mag toch preken? Nou, daar zal God wel vanaf weten. Nee. Nee. God weet alleen van mensen af. Die in de nood van hun leven de toevlucht hebben genomen en nemen tot de Heer Jezus Christus. Want dat is zijn zoon en al het andere niet. Dus dat is een bron voor zelfonderzoek, hè? Want het komt vaak voor in de Bijbel. In de tweede plaats is het ook tot waarschuwing. Als we letten op de bron van dat tijdgeloof. En dan zegt Petrus tegen Simon, uw hart is niet recht voor God. Niet oprecht. Niet eerlijk. Het tweede waarop we moeten letten. Dus het komt veel voor in de Simon, ook in die vroegchristelijke kerk, bij de Samaria. Het komt ook voort uit een arglistig, uit een onvernieuwd hart. We kunnen onze wandel vernieuwen, we kunnen anders gaan praten, we kunnen anders een beetje denken en zo. En we kunnen in plaats van slechte boeken goede boeken lezen, dat is allemaal prima. Maar als ons hart niet vernieuwd wordt, dan blijft er nog steeds die oude Adam, die oude Simon, die geldbeluste Simon. Net als bij die rijke jongen, dan zie je dat ook, hè? Dat hield hem in zijn greep. Dat innerlijk, dat was niet goed. Het hart, arglistig is hart, meer dan ene ding. Gemeente, daar moet u ook op letten. De ergste vijand, dat zijn niet collega's op uw werk. Dat is niet de duivel, dat is ook niet allerlei verschrikkelijke dingen om u heen. De ergste vijand, dat zit in u, dat is uw hart. Vandaar dat Paulus ook voortdurend heeft over de oude mensen, dat hij daarover schrijft in de brief aan de Romeinen. En dat de Heer Jezus ook zegt, onderzoek u zo, beproef u zelf. En ons niet vergissen, niet bedriegen. Voor de grote eeuwigheid. Ik zeg nog even iets bij, Gods kinderen zijn er ook wel blij mee, eerlijk gezegd. Als ik wakker ligt, ben ik nou een Simon? Ik had toch geen, heb u dat ook wel gelast? Ben ik nou zo'n Simon? Ja, je krijgt een mooi traktement en je spaart dat netjes op en dat vermogen, dat was dat aan. En dan denk je, nou, wel aardig. En toen nog, een vrouw nog leefde, nou, we waren aan het sparen voor een appartement, weet u wel. En dan denk je, nou, dan gaan we straks, als we dan gepensioneerd zijn, nog emeritaat, dan gaan we ergens wonen, dan gaan we veel samen fietsen, dan gaan we hier nog eens naartoe en daar nog eens naartoe en zo. Dat gaat allemaal anders. En dan denk je, ja, waar zit nou je hart mee vol, jongen? En Gods kinderen worden er ook blij met zijn heren. U weet wat er allemaal in huis staan. Verkeerde en zonde en dwaze gedachten. Wil u dat nou reinigen? Dat is die hele persoonlijke band. Dat de Heer niet zegt, nou we gaan het eens een beetje opknappen. Nee, dat hij je aan en ziet zoals je bent. Je nameloze verloren ellendigheid. Dat is zo de Heer dan naar de aarde kwam. En dat hij zulke mensen vernieuwt. Ken u dat nou, dat geheim? Dat u blij bent met Psalm 139 in de Bijbel.
dat God ervan af weet. En tenslotte in de derde plaats voor de waarschuwing. A, omdat het veel voorkomt. B, omdat het heel diep zit. Zodat bijna niemand... Filippus zag het ook niet. En Filippus zag niet dat die Simon dat het mis was. Hij zei niet van... Oh Simon, ik zie bij jou wel dingetjes. Even kijk, kom eens even hier. Ik moet jou eens even op de maatlat letten. Want dat klopt allemaal niet. Nee, dat zag hij niet. En de apostelen hebben hem dat ook niet verweten. Die zeiden niet van nou Simon of Filippus, dat heb je toch wel snel gedaan. Je had daar wel eens even wat dieper door mogen gaan bij die Simon. Nee. Filippus heeft het evangelie gepreekt. Dat was zijn taak. Gewezen op de middelaar. Dat zat in zijn hart. Dat zag niemand. God moet dat openbaren. Hè? God weet dat. U kunt mij bedriegen, u kunt jezelf bedriegen, maar God kunt u niet bedriegen. Dus die eerlijkmakende genade is zo belangrijk. En ten derde, ja. Ja, wat Petrus die man zegt, hè. Ik doe het nog even in die andere vertaling die ik tegenkwam. Wees ten ondergang gedoemd, man. Je bent een kind van de hel. Je bent een instrument van de Satan. Zo zegt Petrus, en je komt en gaat dan weg met je geld. Je wilt die gade komen, dat kan helemaal niet. Dus Petrus die zegt hem gewoon recht toe, recht aan. Op deze manier kom je eeuwig om en ga je zo meteen naar de hel en lig je voor eeuwig het kwijt. Dat zei Petrus. Dus Petrus draait er niet omheen en zei niet van, nou ja, valt misschien al wel een beetje mee. En nee, hij predikt het oordeel. Net als bij Ananias en Sapphira. Dan is de Bijbel ook wel radicaal, moet ik zeggen. En wij zijn dat wel een beetje ontwend misschien. Ja, ja, dat is wel een serieus mens en die huichel is en zo. En dat is toch wel goede preken. God kijkt naar het hart. En als dat niet recht voor God is, hoe vroom en hoe braaf we ook zijn, we komen voor eeuwig om. Daar staat hij. De Paulus zegt in Romeinen, opdat alle mond gestopt en de hele wereld veroordelenswaardig of verdoemelijk is voor God. En dan gaat het evangelie preken. Romeinen 3, vers 21. Dan staat je trillen op je benen, hè? Of heb je dat nooit? Weet u, je hebt die onkerkelijke mensen. Ik snap niet dat die mensen allemaal zo rustig in de kerk zitten. Die dominee zaten te vertellen over hel en hemel, over eeuwig omkomen, eeuwige verdoemenis. En ze doen net alsof we dat, nou ja, net die hond in de smederij, die man heb al zo, die hond heb al zo vaak gezien, dat die baas met die grote hamer op dat vuur stond te hakken en dat ijzer. Die schrikt er nergens meer van. Dus mensen hier bij de kerk, die zeggen dat ook gewoon. Ik snap niet dat die mensen gewoon rustig in de kerk zitten. En misschien wilt u ook wel rustig verder leven. Dat Simon, dat wil ik liever niet. Ik ben naar om dat te horen. En gemeente komt toch, en dat is echt waar hoor. Er komen momenten in ons leven. Dat we er wel bang voor zijn, maar toch niet om aan voorbij lopen. Luther zegt ergens, en dat bedoelt hij natuurlijk, want dan is het over de heil en de redding, dan is het over gelovigen. God die brengt zijn kerk naar de hemel door de hel. Ja. Door de hel. Heb u dat ook wel eens? Door de hel. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Let op. Ik zeg niet dat iemand naar de hel wil gaan. Dat is een dwaasheid. Maar ik zeg wel dat er momenten zijn als de Heer in ons leven komt. Heer, als u me naar de hel gestuurd is, terecht. Het verdient. Maar zou er nog een weg, is er nog een middel. En dat we het waardig worden. Nou, dat is tot waarschuwing. En tenslotte onze laatste gedachte, we gaan naar het einde toe. Tot aansporing, want het is ook nog wel belangrijk hoe deze geschiedenis dan eindigt. tot verwondering wat er gebeurd is aan Maria. Tot waarschuwen waar Lucas over schrijft, over Simon. En ongetwijfeld zullen er nog anderen geweest zijn, maar dat meldt de schrift ons niet. Dus dat laten we ook maar in het midden. En dan tenslotte aan het slot, vers 22 tot en met 25. Ja. Even los van het slot van dit gedeelte, 22, 25. Wat zou u nou doen met zo'n Simon? Wat zou ik er nou mee doen? Simon Petrus heeft dat meegemaakt met Ananias en Safira. Dat staat in Handelingen 5. Dus ik kan me zo voorstellen dat Petrus heeft gedacht, nou ja, die mensen, die man die valt dood neer. Dat is zo erg zonde gedaan. Maar dat gebeurt er niet. Petrus en Johannes zeggen ook niet tegen die Simon, nou ja, Simon, het is zo droevig met jou. Wij weten er ook geen weg meer mee. We hopen nog eens dat het anders mag worden in je leven, want erg veel oprechtheid blijkt er niet uit. Dat zeggen ze ook allemaal niet. Wat dan? Nou ja, staat in de Bijbel, hè. Ze nemen die man apart. En dan zeggen ze in de eerste plaats tegen de vers 22, bekeer u, hè, persoon, bekeer u. Want gij zijt een hele bittere gal, bekeert u van deze uw boosheid. Simon, het is net als bij de rijke jongeling. Je zit vast aan je geld en daar kom je voor eeuwig mee om. Bekeer je. Omkeer. Dus ze hebben een boodschap voor die man. Ook voor die man. Die zo ontzettend verkeerd en zo ontzettend droevig eraan toe is, een bittere gallende samenknoping van ongerechtigheid. Simon, bekeer je nou toch. Ik kan me zo voorstellen dat Petrus daar gestaan en met tranen is over zijn jongen. Leef zo niet verder. Bekeer je. En u weet allemaal wat bekering is. We lopen de verkeerde kant op. Dat betekent omkeer. Net als die verloren zoon tot jezelf komen. Hoeveel huurlingen mijn vaders hebben over en ik verga van de honger. Kom nog tot jezelf, man. Dus dat hebben ze eerst eens tegen die macht. Dus Johannes de Doper dat gedaan, zoals de Jezus dat gedaan, zoals de apostelen dat gedaan hebben. Zo ook doen we dat vandaag. Bekeer u. Het staat ook als een bevel. Dan zegt u, maar dat kan ik niet. Nou, ik hoop dat het u veel aan de Heere verbindt. De Heere, dan moet ik iets doen wat ik niet kan en wat ik niet wil. Wil u doen. En dan voegt Petrus er ook nog iets aan toe. Ja. En dat is ook wel belangrijk dat het staat in de Bijbel. Want wat zou u nou zeggen tegen iemand die een gans bittere gal en een samenknoping van ongerechtigheid is, dan zouden wij tegen hem wel eens hopeloos worden. De Heer, mocht je nog eens bekeren. Maar dat zegt Petrus dus niet. Hij zegt, meneer Simon, bid God of misschien deze overlegging uw harten vergeven wierd. Even zeggen dus, Simon. Die man die dus helemaal onbekeerd, een harde, opstandige, verkeerde zondaar die nog notabene aan allerlei zonden zit, maar verzonderd uit de Heilige Geest. Simon, ga naar huis, buig je knieën. En vraag aan God, of wat je hier aan ons vraagt, of je die gave van de Heilige Geest voor geld kunt kopen, is of vast en vraag of God je daar nou van verlossen wil. Bid. En stop daar nou niet mee. Blijf bidden. Ja, dus we kunnen niet bidden, we moeten niet bidden. God luistert niet naar onbekeerde mensen. Bid. Doet u dat ook? Doe jij dat ook? Bid. En Peter zegt erop dat van bekering en bid. En dan niet een keer maar aanhouden. En bidden, dat is je terugtrekken in de eenzaamheid. Hoeft niemand van te weten. Het is je handen vouwen, zijn heren. Nou, ik heb vanmorgen in de kerk gezeten. Ik weet niet eens hoe erg en hoe slecht ik ben. U rekent mij de schuld en de zonde van Adam toe. Het toerekenen betekent, ik weet het zelf niet, maar God zegt dat het zo is. Wil u dat anders maken?
Wil u dat boze hart uit mij wegnemen en wilt u mij leren wat u zegt door uw woord, dat het ook voor mij belangrijk is. En worstelen aan de troon der genade. Niet praten, niet kletsen en weet ik wat allemaal meer. Worstelen aan de troon der genade om behouden te worden op de komende toren. Dat is bidden. Bidden voor jezelf, bidden voor je man, bidden voor je vrouw, bidden voor je kind. Heer, wilt u ze behouden, alstublieft. En als u het niet met uw hart kunt doen, doe het dan met uw verstand. Doe het omdat u het gezegd wordt hier in de Bijbel. Houd aan de troon der genade. Ik word even wat aandringend gemerkt, omdat hier op dit punt gaat er zo ontzaggelijk veel mis. We zeggen, God moet ons bekeren en vervolgens schuiven we onze verantwoordelijkheid weg. En Peter zegt, Simon, je bent voor 100% verantwoordelijk. Zoek die troon der genade. Heb u dat dan ook gedaan? Klemt het dan wel eens in uw leven? Dus schreeuwt u tot God. In uw auto, 's nachts als u wakker ligt, als u naar huis gaat, als u naar de kerk komt. Heere, alsjeblieft ontferm u mijner. Of zit er was een ijspegel in de kerk en denken we, nou ja, God moet me bekeren. Ik hoop dat het nog eens zal gebeuren. Vorige week heb u gehoord dat de preek van dominee Vader gebeurt en niks. God is al lang bezig. God is al bij, hij staat aan de deur en hij klopt. Hobbelt u zo weer verder. God niet nodig. Bekeert u en bidt. En dan komt er een reactie van Simon. En de verklarers die zijn er wat van mening over. Calvijn zegt, dat is niet verkeerd wat hij zegt. Want dan neemt hij waarschuwing te hard en hij vraagt ook aan de apostelen om voorbeelden. Dat zou wel eens kunnen wijzen op een zekere verootmoediging bij Simon. En daarom zegt Calvijn in zijn uitleg dat het wellicht, wat de apostelen zeggen, tot bekering is geweest van Simon. Dat zou kunnen. Anderen zeggen, Simon schuift het weer van zich af en hij gaat weer door in zijn oude leven. Dat kan ook. We laten het aan u over om daarin een keuze te maken. We zouden even kunnen wijzen op de kanttekening. Kanttekening 26, hij is veins. Dus de kanttekening zit er meer op de kant van dat dit niet de onoprechtheid van Simon bewijst. Dus twee benaderingen, twee uitlegmogelijkheden. Maar één ding is zeker, gemeente. Peter heeft wel tegen Simon gezegd. En zo gaan ze dan uit elkaar. En dan stopt het bij vers 24. Nee, dan stopt het niet. Vers 25. Zo houdt die geschiedenis op. Verwondering, waarschuwing, aansporing. En dan tenslotte zei dan nu die apostelen, als ze het woord des Heren betuigd en gesproken hadden. Ja. Gemeente, zijn we dus momenten en dan denk ik, stop ermee. En als je dan geconfronteerd wordt met zo'n Simon en dat tijdgeloof en dat verschrikkelijke, erge ongeloof van mensen, dan denk ik, stop ermee. Want dat doen we dan zelf. En wat staat er in de Bijbel? Zij dan nu, dat is Petrus en Johannes, dat is ook Filippus. Als het woord des Heren betuigd en gesproken in de weten, en verkondigden het evangelie in vele vlekken de Samaritanen. Dus niet alleen die stad, maar ze zijn verder gegaan om die goede boodschap te brengen. En de Heer heeft dat gezegend. En zo werkt God nou vandaag nog. Jonge mensen, bid. Vaders en moeders, bid. Ouderen in het midden, bid. Kan niet bidden, bid. Al ben u een samenknoping van ongerechtigheid, ben u een monster van goddeloosheid, bid. Al kunt u niet bidden, bid. Al wilt u niet bidden, bid. Er is een God in de hemel die het verlorene zoekt en die naar zondaren hoort. En als je hebt leren bidden, blijf bidden. Want er is een God in de hemel die arme zondaren verlost en brengt door de genade van Christus in het eeuwig vaderhuis om naar hem te mogen grootmaken omdat hij het heeft gedaan.
Amen. Slotzang gemeente Psalm 103 en daarvan het 11e vers, 103 vers 11. Namens de kerka delen we u nog het volgende mee. Komende woensdagavond zal ik nog een keer een meditatie houden over Genesis op Richteren 14 en 15. Dat is dan de laatste keer, de maanden juli en augustus. Dan stoppen we daar even mee. We kijken in september wel hoe het verder gaat. U kunt hier in de kerk meeluisteren of anders via de livestream. Deze week zijn de collecten bestemd voor het vervoersfonds van Lodestein-Hoornbeek, kerk en schulddelging. Volgende week zijn de collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. Zaterdag 3 juli is er een gemeentedag in het Hoornbeek College. De gemeenteleden zijn in twee groepen ingedeeld en de begintijdstippen zijn om 10 uur en om 12:30 middags. Meer informatie kunt u vinden in de nieuwsbrief voor de komende kerkbode. Zondag 11 juli zal er in de ochtenddienst om 9 uur bevestiging plaatsvinden van de onlangs gekozen ambtsdragers. Tot ouderling de broeder W.J. Frens en R.N. ten Voorde en tot de diaken J.A. van Hel. Wettige bezwaren kunnen bij de kerkraad worden ingediend. Dit alles zo de Heer wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.